Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen.
Radio Milko,
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator, Thijs de Jong.
Ja, de podcast Radio Milko, dit keer niet in de studio. De maatregelen, natuurlijk zouden we het mogen doen, maar we hebben toch besloten om het maar eventjes op afstand te doen. Want de vorige keer zijn we erachter gekomen dat je ook tijdens een podcast snel besmet kan raken. Ook al ben je dubbel gevaccineerd.
Ja.
Dus ik zit nu alleen. Ik zie niemand tegenover me, maar ik heb wel twee mensen aan de lijn. William Pomp, sportjournalist, die ook FC Groningen volgt. Dat is, zo zeg ik het goed, hè? En Willem Groeneveld.
Zeker.
Willem Groeneveld, supporter van FC Groningen. Is dat wat je in de eerste plaats bent, Willem?
Ja, absoluut, ja.
Oké, heel goed. Zullen we meteen over de wedstrijd hebben?
Mag ik één vraagje nog stellen, want ik ben toch wel even benieuwd.
Ja.
Willem had afgelopen weekend werd toevallig uit Betrouwbare Bronnen snoepreisje. Hij mocht even bij de kerstman op bezoek. Maar heb je hem ook echt ontmoet, die kerstman?
Ja, we gingen met het vliegtuig vanaf Eelde naar Zweden vliegen om de kerstman op te halen zelfs. Dus die kwam er op de duur aan met de husky of met de hondenslee, met huskies ervoor, door de sneeuw. En die ging mee terug in het vliegtuig. En ik kreeg een uitnodiging van de redactiechef om mee te gaan. Althans, er vroeg iemand wie wilde naar Zweden. Dus daar reageerde ik heel snel op. Ja, dat wil ik wel.
Ja.
Zonder eigenlijk te weten wat het was. Maar het was dus omdat we de eerste vlucht van Eelde naar Scandinavian Mountains Airport gisteren was. En niet alle stoelen waren verkocht. Dus de tour operator had bedacht, we gaan de lege stoelen opvullen met kinderen. En die mogen dan de kerstman ophalen.
Slim.
Dus dat, ja, heel slim. Dus ik vloog om kwart of half tien vanuit Eelde. Anderhalf uur later stond ik in Zweden. Daar heb ik een half uurtje rondgelopen. En toen gingen we weer terug naar het vliegtuig.
Willem, jij staat natuurlijk wel bekend als een van de grootste deugers van Groningen natuurlijk.
Ja.
Nu lijkt me dat jij tegen vliegen in Europa bent. Hè? Zeker reisjes waarbij je maar een half uurtje ergens aan land bent, lijkt mij.
Nou, ik moet ook zeggen, toen het duidelijk werd wat de inhoud was van het rijtje, werd ik echt best wel. Dat dacht ik wel, moet ik hier wel mee naartoe gaan? Want ten eerste vond ik het een behoorlijke middelvinger naar het klimaat, maar ook wel een middelvinger naar de lockdown die op hetzelfde moment werd afgekondigd.
Ja.
Toen las ik dat het dus al een vlucht was die sowieso ging en dat die stoelen anders leeg waren. En dat was mijn reden. Ik dacht, nou, daar kan ik wel overheen stappen.
Ja,
ik heb het wel gevraagd aan de mensen die mee waren of ze niet heel decadent waren. Dus ik kon er niet omheen om het even te behandelen.
Heel goed.
Maar hoe zwaarder het vliegtuig, hoe meer kerosine zo'n vliegtuig gebruikt. Dus ik vind het echt een waardeloos excuus, Willem.
Heel goed. Ja, heel goed, William.
Ja, dat was het ook.
Ja.
Hey, ik kan jouw principes niet meer serieus nemen. Maar,
nee, nou, dan hang ik maar op, want ik heb hier een briefje vol principes uitgeschreven voor deze podcast.
Ja, want William, jij had natuurlijk een huisje in het prachtige Zweden.
Bispgarden.
Bispgarden was dat, vlak bij de Indalselven, een prachtige rivier. Als je daar aankwam, zonneweide, kan ik me herinneren, Pippi Langkous-achtige veranda, koebellen in de verte. Jij ging nooit met het vliegtuig, toch?
Maar ik weet niet of... Ja, waarschijnlijk is het met de auto wel minder vervuilend. Hè? Ondanks de lange afstand van bijna 500 kilometer.
Zeker.
Maar Willem, is die Mountains Airport van Zweden, is dat dan bij Oren, zeg maar, in de buurt?
Geen idee. Ik ken de topografie van Zweden niet heel goed. Het was echt in het midden van Zweden, nog wel een beetje onderin. En op de grens met Noorwegen in de buurt van 4 grote skigebieden, zowel in Noorwegen als Zweden.
Ah, ja. Ah, ja.
Dat is wel echt bijzonder.
Ja, wat ook bijzonder is, is dat de kerstman natuurlijk uit Rovaniemi komt, en wat Finland is. Dus.
Ja, het was meer een commercieel idee dan dat het echt geschiedkundig klopte.
Ja, maar je moet niet uitsluiten dat die kerstman natuurlijk met de arroslee eerst naar dat Mountains Airport is gekomen en toen op vliegtuig is gestapt.
Ja, ze hebben daar natuurlijk ook te maken met allerlei coronarestricties. Dus de kerstman moet zijn route ook een beetje aanpassen.
Ja.
Hey, laten we het over...
Ja, mooi man.
Laten we het over, ja, hartstikke leuk. Zeker. We gaan het even over...
Nog één vraag daarover. Maar lag er ook sneeuw? Dat is natuurlijk wel een
Ja, maar niet heel veel. Er lag een centimeter tot 10, 20. Het was wel ijzig koud. Dat was een lekkere polwind. En collega Willem Dekker, die was 10 dagen daarvoor al die kant op gegaan om ook de skigebieden te ontdekken. Ja. Maar die zei ook dat de skigebieden ook niet heel veel sneeuw besneeuwd waren. En dat het vooral heel ijzig was. Maar de komende dagen was er veel sneeuw voorspeld.
Oké. Nou, goed. Tijd.
Heel goed. Dankjewel. We gaan het over voetbal hebben inderdaad. Want de laatste post van Willem op Facebook ging over dat reisje naar Zweden. Zijn voorlaatste post ging over iets anders. Dat ga ik zo even voorlezen. En staat een beetje haaks op wat er in het krantenverhaal staat. Dus het is wel leuk om jullie allebei daarover aan het woord te laten. Ik ga eerst even vertellen wat Willem heeft opgeschreven op Facebook. FC Groningen blinkt uit in alles wat voetbal lelijk maakt. Tikkie breed, zuigen, tergen, doorrollen, jammeren, tikkie terug, toneelspel, tijdrekken, sluwe overtredingen, onbesuisde tackles, Patrick Joosten, niks weggeven, kansloze lange halen, smeken om kaarten, 3 centrale verdedigers, tegenhouden, blinde peren naar voren, balverlies, breien, blessures feinzen, schelden tegen de scheids, 11 man op eigen helft en af en toe wat individuele klassen van Strand Larsen, Ngonge en Soeslof. Het is wel klaar met Buis. Heel kort, voordat ik dat verder ga, dan staat er dus in de krant het bestuur zich achter Buis moet scharen, was de kop, geloof ik. Buis verdient de volle, wat is het? De steun van de clubleiding. Dat was de kop in de krant.
Hopelijk de steun van de clubleiding.
Ja. Laten we beginnen met Willem. Willem, is dit een berichtje uit frustratie of sta je er 2 dagen later nog steeds...
Dus zeker een berichtje uit frustratie. Dus in de emotie van de wedstrijd geschreven, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. En even inhaken op de steun van de clubleiding. Meestal als dat openlijk wordt uitgesproken, betekent dat de trainer een paar weken later weer uitvliegt.
Cliché in het Groeneveld.
Ja, klopt. Maar het was frustratie, maar ik vind het ook wel echt. Het is wel de hand van Buis die volgens mij daarin zichtbaar is. Ik begin me steeds met te ergeren aan FC Groningen als ik er naar kijk. Ook afgelopen wedstrijd weer, en zeker ook de wedstrijd ervoor. Het is... Ja, wat ik opzom, het is alles wat voetbal lelijk maakt, hanteert FC Groningen om die wedstrijden naar zich toe te trekken. En als dat dan niet lukt, ja, dan blijft alleen het lelijke over.
Ja, en dat is dan heel frustrerend om naar te kijken.
Ja, absoluut. En ik heb dat al een tijdje, de afgelopen jaren is Groningen sowieso behoorlijk defensief. In dezelfde ploeg ook voor Buis. Maar Buis perfectioneert dat wel. En ik merk ook in mijn vriendengroep, die toch vrij groot is en waar veel FC Groningen supporters in zitten, dat... De teneur steeds meer is dat wel klaar is met Buis. Niet dat hij nu weg moet, maar dat zijn contract niet verlengd moet worden aan het einde van het seizoen.
Ja. William, nu wil ik even uit jouw verhaal even iets voorlezen. Dat vind ik altijd leuk sowieso om te doen.
Maar mag ik niet even primair reageren hierop?
Ja, wel, dat mag wel, maar dat wil ik even aan de hand doen van wat er in jouw verhaal staat. Dan hebben we dat maar even genoemd allebei. Snap je?
Ik heb hier wel een aantal dingen over.
Zeker, dat mag je daarna doen. Zullen we dat afspreken? Ik zal het even ja. Even kijken hoor. Er staat hier Hans Westerhof, hè, die was de jouw analist. Altijd een fijne analist natuurlijk. Die zegt, jij schrijft eerst, de kritiek op Buis neemt intussen flink toe. Het gemor op zowel social media als in het echte leven is niet van de lucht. De coach wordt verweten dat hij zijn elftal maar niet aan de praat krijgt. Maar is dat terecht? Analist Hans Westerhof, die zelf een grote trainer, grote staat van dienst heeft als trainer, meent van niet. Ik begrijp dat de clubleiding van FC Groningen vol ambitie zit, maar waaruit blijkt de ambitie als je zoveel goede spelers van de hand doet en er weinig tot niets voor terughaalt? Vraagt Westerhof zich af. Pat was in mijn ogen de beste keeper van de Eredivisie. Gudmundsson was niet de beste verdediger, maar wel de beste aanvallende vleugelback. Ik heb zelden iemand gezien met zo'n fantastische voorzet. Matusiwa was gewoon de evenknie van Edson Alvarez die bij Ajax furoren maakte. En Koi Takura was een uiterst degelijke voorstopper. Als je dat allemaal kwijtraakt en je haalt er nauwelijks kwaliteit voor terug, dan is het laatste wat je mag doen naar de trainer wijzen. William, pomp.
Ja, nou kijk. Wat Willem in zijn Facebook-post schept, daar kan ik het grotendeels eigenlijk wel mee eens zijn. Behalve met de laatste zin. Want het is ook niet om aan te gluren wat FC Groningen laat zien. Het is ook lelijk voetbal. Ik erg me ook aan allerlei theatrale valacties met Dien Soeslof zich trouwens ook enorm veel van. Hij krijgt ook vaak vrije trappen mee, moet ik hem ook nageven. Maar het is wel heel irritant als je, zeker in een leeg stadion, met heel veel kerm steeds naar de grond gaat. Keer op keer op keer maar weer. Terwijl je gewoon ziet dat er helemaal niets aan de hand is. Maar de kwestie is eigenlijk, bij wie moet je de schuldvraag neerleggen? En dat is de kern van de discussie die op dit moment voert.
Ja.
En ik merk op social media, en dus ook bij Willem, dat de Zwarte Piet steeds meer bij Danny Buijs komt. En daar ben ik het volstrekt mee oneens. Ik vind namelijk dat Danny Buijs, en ik heb in een aantal podcasts geleden al een keer dat voorbeeld aangehaald van het Hutsenbord, waar ik word geacht om mooie stukjes te schrijven.
Dat was een goede metafoor.
Ja, nou ja, maar zo zit het ook volgens mij echt. Dat is de beste manier om het uit te leggen.
Maak hem nog even af, die metafoor, voor de mensen die hem vergeten zijn, William.
Ik zal hem even herhalen. We gaan een nieuw jaar in. En toevallig vandaag hebben wij als sportredactie een gesprek met de hoofdredactie. En dat hoofdredactie zegt, nou William, je wordt geacht om komend jaar weer net zulke mooie en goede stukjes te schrijven. En foutloze stukjes ook vooral als afgelopen jaar. Ga daar vooral mee door. Maar met één restrictie uit bezuinigingsoverwegingen halen we wel even de R, S, de E en de O van jouw toetsenbord af. Maar voor de rest moet jij vooral de stukjes blijven schrijven van het niveau dat jij afgelopen jaar ook hebt aangetikt. Nou ja, dat kan ik je nu al voorspellen. Dat wordt een ondoenlijke missie. En zo zie ik ook een beetje de positie van Buijs. Ik denk dat Buijs het in de eerste drie wedstrijden van dit seizoen behoorlijk goed voor elkaar had. Ik denk ook dat als die selectie bij elkaar was gebleven, dat je op dit moment gewoon bij de top 7 had gestaan tussen aanhalingstekens. Alleen wat gebeurde er? Nadat Pat al was vertrokken en nadat Ko Itakura al was vertrokken, dat zijn natuurlijk al twee behoorlijke aderlatingen. Ja, toen werd er ook nog dat rijtje wat Hans Westerhof daar dan in de krant vandaag aan toevoegde, kwam daar nog even bij. En wat is er teruggehaald? Spelers als ja, Ali. Nou, zeg maar gerust, nee, Tali, want die heeft namelijk het niveau nog niet.
Maar nou pik je wel een beetje cherrypicking er net eentje uit die niet het niveau
precies
heeft.
Er zijn
natuurlijk ook wel spelers nou, van de nieuwkomer iemand die wel het niveau heeft dan.
Nou, Duarte die staat boven in de lijstjes met aangekomen paasjes.
Is die net zo goed als Matusiwa?
Nee, maar hij heeft een andere rol dan Matusiwa. Dus ik vind dat je dat ook niet één op één kunt vergelijken. Matusiwa is veel meer een balonderschepper en Duarte is veel meer de voetballer.
Dan mis je de kwaliteit van Matusiwa niet?
Ja, zeker, William. Je hebt ook gelijk. Hoor. Want er is veel kwaliteit ingeleverd. Goedmanson is ook nog eens 3-12 verkocht. Er leek nog een kink in de kabel te komen. Dus dan wordt het ook misschien lastig om veel geld te investeren in de opvolger. En ik vond die linksback van Cambuur die Buijs graag wilde hebben. Die zakken tegen Heerenveen ook behoorlijk door het ijs. Maar dat terzijde. Maar ongeacht dat heeft natuurlijk elke eredivisieclub heeft daar bijna mee te maken. En ondanks dat gegeven vind ik wel dat FC Groningen, ook vorig jaar trouwens, met die sterkhouders, erg lelijk voetbal speelde. Ook toen werden er amper kansen gecreëerd. Ook toen was het weinig
sprankelend spel. Dat vind ik inderdaad wel een interessante opmerking die Willem dan maakt. Want het is inderdaad, hè, de Westerhof begint erover. Jij zegt het vaak in de podcast. En het is inderdaad, hè, William, het is een logische reflex dat je zegt van ja, Goedmanson, Matusiwa, Itakura, Pat. En dan zijn toch Leeuwenburg, Duarte, Kelly en Casavio trouwens vind ik niet. Maar goed, weet je wel, zijn vervangers waarvan je kan zeggen, nou, is dat nou echt beter? Maar ja.
Zijn minder.
Precies. Zeker zijn die minder. Maar die jongens die je allemaal opnoemt, speelden natuurlijk vorig seizoen bij FC Groningen. Ja, was het toen sprankelend? Nee, weet je wel. Was het toen heel goed? Nee, ook niet.
Maar ook toen, ook vorig seizoen was het een elftal in ontwikkeling. Alleen toen had je wel spelers die het sneller oppikten. Matusiwa heeft vorig seizoen gewoon nog op de bank gezeten, hè, bij FC Groningen. Maar op een gegeven moment viel bij Matusiwa het kwartje. En groeide hij uit tot een heel belangrijke speler die voor veel geld werd gekocht. Bij Goedmanson, idem dito. Die was in het begin van het seizoen heel lang geblesseerd. En die raakte sowieso heel vaak geblesseerd. Maar op een gegeven moment kregen ze dat onder controle. En bleek hij een heel waardevolle linksback. En weet je, ik denk ook dat FC Groningen op dit moment. Maar goed, dat is wel de inkoper Mark-Jan Verderens te verwijten. Ik denk dat FC Groningen op dit moment spelers heeft ingekocht. Die in hun ontwikkeling een stuk minder snel zijn dan de voorbeelden die van vorig seizoen de revue passeren.
Ja, ik weet niet of dat schuld is. Dat is altijd maar afwachten natuurlijk hoe spelers zich ontwikkelen.
Ja, weet je hoeveel scoutingsystemen ze hebben om spelers te scannen? Er wordt op allerlei manieren, daar hebben ze zelfs die Wes Beukers voor. De hele dag met de hoofd in de computer zit om te kijken hoe iemand in elkaar zit. Ja, dan zijn dit wel aspecten om rekening mee te houden. Toch?
Zeker. Maar het blijft natuurlijk altijd maar afwachten. En daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Je kunt bijvoorbeeld wel aanvallend talent halen. Maar als je dan, en ik weet niet of dat zo is hoor, het is maar even een hypothese. Als je dan een trainer hebt die dat niet tot wasdom kan brengen, ja dan kun je wel een prestatiecurve, een ontwikkelingscurve in gedachten hebben. Maar dan ben je wel afhankelijk ook van factoren die daar een rol in spelen.
Ik vind dat is inderdaad gewoon een hele lastig. Het is inderdaad altijd een hele lastig iets. Hè, zeg maar. Kijk, want zijn de spelers die gehaald zijn niet van het niveau? Of is het een trainer die net niet met die spelers daar iets van kan smeden? Hey, ik bedoel, stel je voor, misschien dat Heracles wel beter zou presteren met Buijs voor de groep. En Groningen wel beter zou presteren met Wormoed voor de groep. Snap je? Misschien dat
zou kunnen.
Dat is altijd heel moeilijk om te zeggen.
Ja, maar ik vind overigens dat Buijs wel degelijk ook aanvallende spelers. Kijk eens naar Soeslof bijvoorbeeld. Dat is toch een aanvallende speler.
Zeker, en je deed het goed. Want die eerste goal vond ik echt heel goed.
Ja, net als vorige week. Kijk even naar de ontwikkeling van Jurgen van Lassen de laatste 5-6 weken. Die jongens zaten echt in een dip. Die moesten echt van Buijs aan het begin van het seizoen wat dingen leren. Zoals bijvoorbeeld diep gaan. Dat deed hij nooit. Nou, en nu heeft hij toch inmiddels voor mij staat hij dus op 7 goals in 6 wedstrijden.
Het is on fire.
Er zitten een paar hele fraaie doelpunten bij die vanuit loopacties zeg maar voortkomen. En ja, dat is iets wat hij echt heeft geleerd dit seizoen van Buijs.
Ja.
Ja, en Mike, ik wil ook niet zeggen dat het totaal niet gebeurt. Hè. Er zijn altijd uitzonderingen die de regels bevestigen. En deze discussie hebben we volgens mij al tot in de treuren gevoerd.
Zeker.
Die hoeven, wat mij betreft, dat niet weer uit de sloot halen. Maar ik heb gisteren wel eens wat data gedoken van de Eredivisie. En data zegt natuurlijk niet alles, maar het zijn wel harde feiten. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de doelpogingen per speler in de Eredivisie, dan staat Haller met kopperschouders bovenaan met 48 doelpogingen. Op plek 21 komt pas de eerste FC Groningen speler. Dat is Soeslof met 26. En dan duurt het 30 posities voordat er weer een FC Groningen speler in de buurt komt. En dat is Larsen met 16 doelpogingen. Dat vind ik vrij karig.
Sorry, heb ik even een vraagje? Ik wil heel kort even een vraagje over die statistiek. Hè? Want je zegt inderdaad, de eerste is pas Soeslof dan, zeg maar. Op plek 21. Maar hoeveel Ajax-ieders staan er dan voor hem, zeg maar? Weet je wel? Of hoeveel van andere clubs staan er voor hem?
Er staan spelers van Zwolle, van RKC, er staat van alles voor hem. Zeker als je Larsen erbij pakt. Het is echt natuurlijk staat er wat meer van Ajax in die spelen, het meest aanvallende. Maar Groningen zit daar echt gewoon. Je ziet het ook bijvoorbeeld in het lijstje met voorzetten. Daar staat Tadić op 1 met 107. De eerste Groninger in dat lijstje is Soeslof op plaats 55 pas.
Ja.
De succesvolle aangekomen paasers. Nummer 1 is Timber met 1204. Nummer 2 is Blind met 1201. Dan komt op nummer 19 Kasjan Wiro met 650 aangekomen pases. En wie denk je wat de tweede speler is van FC Groningen met het hoogste percentage van aangekomen pases?
Ik weet het, want je hebt hem al doorgestuurd naar mij, dus ik zeg het niet. Dus William mag deze beantwoorden.
Sorry, nog één keer, Willem.
Nou, Casemiro is nummer 19 in de lijst met de meest aangekomen pases van heel Nederland. De tweede speler van FC Groningen die in de lijst staat, wie denk je dat is?
Met de meest aangekomen pases?
Ja, staat op plaats 60 met 517 pases.
Ja, die aangekomen zijn.
Even denken hoor. Michael de Leeuw, ik doe maar niet wat.
Nee, Leeuwenburg.
Oh, Leeuwenburg, oké.
Ja, en dat zegt wel vrij veel natuurlijk. Dat Leeuwenburg kennelijk een centrale rol speelt in het spel van FC Groningen. En dan het laatste statistiekje. De totale afstand en sprint die spelers afleggen in de Eredivisie. Daar heb je, van al die andere lijstjes heb je 600 pagina's, heb je alle spelers. Dit gaat alleen om de top 20 spelers. Daar komt geen enkele speler van FC Groningen in voor.
Al die gegevens die jij noemt, die zijn inherent aan een defensieve speelwijze. En ik ontken ook niet dat FC Groningen er een defensieve speelwijze op nahoudt. Sterker nog, daar heeft Danny Buijs, ik denk een week of 6-7 geleden, heel bewust voor gekozen toen ze bijna onderaan stonden.
Ja,
er iets moest gebeuren. En toen heeft hij gezegd van, moest luisteren, vanaf nu gaat het alleen maar om effectiviteit. En om rendement en niet meer om mooi voetbal of iets dergelijks. Dat heeft hij toen eventjes helemaal losgelaten. En wel met als gevolg dat er bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard werd gewonnen, tegen Cody Eagles werd er gewonnen. Ze hadden een race.
Feyenoord.
Gelijkspel, precies. Ze hadden een race van 5 wedstrijden dat ze ontslagen waren. En dat ze de broodnodige punten pakken. En dat ze, waardoor ze nu ook weer op die 12e plaats staan. Hè? Ze, staan niet meer zo, ze zitten niet meer zo in de problemen als twee maanden geleden.
Dat klopt ook. De tering moest ook aan de nering worden gezet.
Precies, precies. En dat gaat natuurlijk gepaard met dit soort statistieken die jij oplevert. En met lelijk voetbal. Ja, ik kan die keuze op dat moment wel eventjes begrijpen.
Maar dat was vorig jaar met een veel frivolere selectie, of met meer sterkhouders in de selectie, waren die lijstjes ongeveer hetzelfde.
Ja,
en,
ja.
En dan is het de pruim omdat resultaten binnen worden gehaald. Maar als die resultaten dan wegvallen, dan blijft alleen dat oerlelijke saaie voetbal over. En ja, daar zijn mensen al een beetje klaar mee.
Hey, ja, maar daar ben ik met je eens. Overigens is dat niet een proces dat puur onder Buizen in zit. Maar dat was
zeker niet.
Huistra en onder Van der Looy was dat ook al zo.
Nou, dan noem je Huistra net de enige waarvan ik dacht, die speelde echt nog wel 4-3 in op de aanval. Van der Looy, Maaskant, Faber, dat waren allemaal verdedigende spelers.
Kan je zeggen, onder Huistra, ik heb heel vaak met die trainingspraatjes en zo met hem gezeten. En toen was er ook altijd kritiek van mij buitenwacht. Lelijk voetbal, ook slechte resultaten, ook in die tijd. Ja. Maar Buijs is, ik denk dat Buijs wel trainer is die inderdaad het resultaat doorgaans voorop stelt. Ik moet wel zeggen, vorig jaar heb ik echt wel van meer wedstrijden genoten dan tot dusver geval is. Want het was heel vaak wel een lust voor het oog om naar Goedmondson te kijken met zijn versnellingen langs de linkerkant.
Absoluut.
En dat iedereen voorbij liep.
Ja, maar dan ga je het denk toch een beetje romantiseren. Dat was individueel wel goed en die voorzetten waren inderdaad weergeloos, maar dat maakt het spel van FC Groningen niet per se weergeloos natuurlijk.
Dat is ook weer een individuele klasse waar je dan op drijft. En ik mis gewoon heel veel, en echt wel jaren onderbuik, maar ook de jaren daarvoor, maar nu steeds meer, gewoon een beetje gelikte aanvalspatroon. Zoals Heracles gisteren bij Tijdenweilen spelen met echt...
Ga weg man, Heracles. Heracles speelt oerlelijk voetbal, man.
Die combineerde af en toe echt lekkerder en frisser dan FC Groningen. Terwijl ze echt een betere selectie hebben.
Momentopname. Maar over het algemeen vind ik het geen lust voor het oog om naar Heracles te kijken, hoor. En dan mag je mij, behalve Ajax, nog eens een ploeg noemen in de Eredivisie die oost-trelend voetbal speelt.
Nou, aanvallender. Feyenoord speelt best leuk voetbal. AZ speelt best leuk voetbal.
Cambuur.
Vitesse speelt bij Tijdenweilen best leuk voetbal. Cambuur speelt leuk voetbal.
Buren strijd.
Ja, maar ook wel leuker en actiever voetbal.
Ook aanvallend, hè?
In die lijstjes die ik net opnoemde, staan Cambuur-spelers er veel beter voor dan de Groningen-spelers. Dat komt omdat er gewoon wat frisse aanvallende spelen.
We hebben hier op zich geen discussie over. Want dat buiten
dat,
een trainer is die in de eerste plaats voor resultaat gaat, dat ben ik gewoon met jullie eens.
Ja.
Heb ik een andere vraag, wil je anders mag?
Als je dat resultaat dan ook behaalt, zoals bijvoorbeeld voor het seizoen ervoor, dan hoor je ook verder weinig gemor, moet ik zeggen. Maar dat is nu, omdat het nu wat tegen zit en de play-offs wel erg ver weg lijken, krijg je nu discussie. Alleen, dat is in mijn ogen toch ook echt terug te voeren op de kwaliteit die hij tot zijn beschikking heeft.
Ja. Heb ik even een andere vraag, William. De tegenstander van afgelopen zaterdag was natuurlijk werd gecoacht door iemand die wordt genoemd, hè, wordt genoemd als mogelijke vervanger van Buijs, mocht hij vertrekken. Heeft hij zijn visitekaartje afgeleverd aan Fladeres? Met deze wedstrijd?
Ja. Nou ja, Fladeres kent het natuurlijk door heeft het zelf destijds aangesteld bij Heracles. Dus wat dat betreft hoefde hij zijn visitekaartje niet meer af te geven. Ja, nou ja, Heracles heeft gewonnen en terecht en verdiend gewonnen. Dus ja, in die zin heeft hij het nog wel eens benadrukt. Dat hij misschien wel, want ik kan nou niet zeggen dat de selectie van Heracles inderdaad veel beter is dan van FC Groningen. Er zitten wel een paar spelletjes bij, hoor, trouwens, waarvan ik denk van nou, dat zou wel lekker zijn als FC Groningen. Maar ik heb Bormoed zelf niet gesproken. Alleen even voorbij gaan, even gevroegd. Maar ik heb nog wel de barjuffrouw van de perskamer even hierover geconfronteerd.
Ja, dat is de next best thing dan vaak, hè, inderdaad. Als je de trainer zelf niet kan spreken, dan maar de barvrouw. Die weet over het algemeen het meeste. Dus goed gedaan, William. Dat journalistieke instinct van jou, hè? Heerlijk. Ga door.
Vergis je niet, die zijn vaak goed ingevoerd.
Zeker, absoluut.
Die weten precies wat er bij zo'n club leeft.
Ik was ook niet cynisch.
En die is ervan overtuigd dat Bormoed niet naar Groningen komt, maar dat hij zijn contract gewoon bij Heracles Almelo gaat verlengen. Dus dat, dat heeft mij toch ook weer aan twijfelen gebracht over die topkandidaat.
Ja, nee, ja.
Voor wat het waard is.
Nee, zeker, zeker. Ik heb zelf jarenlang achter een bar gestaan, William. Maar er is geen moment geweest dat ik meer wist van de mensen in de stad dan in die periode. Dus,
ja, nee, daarom. Dus die bron moet je nooit onderstaan.
Nee. Willem, elke keer als iemand te gast is bij ons, dan speculeren we over een opvolger van Buijs. Wie staat er bij jou op nummer 1 op jouw lijstje? Willem, ben je er überhaupt nog?
Willem is weg.
Hij is weg. Willem is uitgevallen.
Ik zie hem ook niet meer in mijn beeld.
Nee, ik ook niet meer. Ja. Momentje, ik ga even kijken of ik dat... zomaar... ik heb geen idee hoe ik dat moet kunnen doen, hoor. Momentje, ga ik even... We gaan even ophangen, William. We gaan even ophangen en dan bel ik je zo terug. Neem meteen maar weer op.
Even een wachtmuziekje. Oké, okay, ja. Tot zo.
Kom goed, liftmuziekje doe ik erin.
Hoi, hoi.
Ja.
Ja, je bent er weer.
Ah. Ja, ik stelde je een vraag en het bleef in één keer heel lang stil, Willem. Dus,
viel iedereen weg of was ik alleen?
Jij was de enige die wegviel. Je was de enige die wegviel.
Oh, oké. Okay.
Geeft helemaal niks. Geeft helemaal niks. Het was net het moment dat William zei van... Wat heeft die Willem een kijk op? Maar goed, dat compliment heb je, dat compliment heb je gemist. Ik vroeg me af wie van jou... want we hadden het over Wormoed eventjes natuurlijk. En volgens William... volgens de barvrouw bij Heracles blijft Wormoed in Almelo. Toen vroeg ik aan jou van wie is voor jou de gedroomde opvolger van Buijs, mocht hij vertrekken?
Dat vind ik een lastige, want ik ben er niet zo heel erg in thuis op als ik heb geen scoutingsrapporten klaar liggen over verschillende trainers. Ik merk wel de laatste jaren bij FC Groningen dat oud-verdedigers vaak toch ook heel verdedigend voetbal voorstaan. Dat was, als je kijkt naar FC Groningen, Maaskamp was een verdediger, nou, dat was betonvoetbal. Faber was een verdediger, betonvoetbal. Danny Buijs was een verdedigende middenvelder verdediger, betonvoetbal. Royant daarentegen was een aanvaller en dat was wel leuk en frisse voetbal jaren geleden. Dus wat mij betreft gaan we op zoek naar een trainer die in het verleden heeft als middenvelder op aanvallen.
Oké. Wie staat dan? Heb je dan zo'n naam voor in gedachten?
Nee, nou, ik dacht Fred Schim vond ik dat als een keeper.
Ik zou zeggen,
vond ik dat wel leuk doen.
Nou, dit is inderdaad, als je tegenover staat van een aanvaller wil noemen en dan met Fred Grim aankomen.
Nou, ja, maar die doet het nu ook niet zo goed, maar die vond ik altijd wel... Ja,
nee, zeker.
Die weet het niet zo goed.
Nee.
Misschien moeten we een keer in het buitenland gaan kijken, zoals Heracles dat ook een paar keer met succes heeft gedaan in andere clubs, zoals Vitesse. Maar zo'n type als Slot, de Slot is natuurlijk onbereikbaar, maar zo'n soort achter de trainer lijkt me wel wat.
Ja.
Misschien is Poldervaart ook wel een goede trainer, William.
Nee, denk ik niet.
Nee?
Nee, ben ik geen voorstander van.
Okay.
Nee.
En waarom niet, William?
Nee. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik vind dat hij een stukje autoriteit mist. Ik denk dat Poldervaart een betere assistent-trainer is dan een hoofdtrainer.
Heb jij een suggestie voor een trainer dan, William?
Nou ja, goed. Vorige week met Piet van Dijk hebben we een lijstje samengesteld. En daar kwam op de nummer 1 positie Dick Lukien uit.
Was een leuke aflevering trouwens.
Ja, vond ik ook. En hoe langer ik daarover nadenk, hoe meer ik wel achter die keuze zat te staan. Ja. Ik hou van een trainer die de geur en de kleur van de club ademt en herkent. Daar is Dick Lukien absoluut een voorbeeld van. Maar hij komt gewoon niet uit Veendam. Je hebt helemaal geen gedoe met verhuizen en zo. Hij is in staat, ondanks dat Dick volgens mij ook een verdediger was, maar in staat om elftal leuk te laten spelen.
Klopt.
Dat heeft met FCM bewezen.
Hoewel dit jaar FCM juist weer uitblinkt in weinig goals en weinig goals tegen. Een beetje de buisstrategie.
Ja, nee, dat klopt. Ben ik met je eens. Ja. Maar goed, van vorig seizoen herinneren we het ook nog dat Dick met beperkte middelen toch tot aardige dingen staat. Dat was uiteindelijk, hoewel ze natuurlijk wel gedegradeerd zijn, miljoen niet uit ook. Ja. Maar
nou
ja, nee, ik, voor mij is eigenlijk ik Lukien op dit moment wel kandidaat nummer 1. Hoewel ik twijfels heb of hij het gaat worden, hoor.
Ja, want ik weet, want ik heb ooit een verhaal geschreven jaren geleden over een winterstop in van FC Groningen. Dat niet alles zou kloppen, het was een reconstructie. Maar daarin kwam er boven dat Lukien, dat men bij FC Groningen vond dat Lukien niet professioneel genoeg was.
Ja, maar dat vind ik ook zo'n gelul. Dan doe je op. Ik weet precies wat dat voor verhalen zijn. Dat er bij FCM dat verhaal gaat dan altijd. Dat er kroketten bij de lunch zouden zijn.
Heel kort even inbreken. Dit ging over een trainingskamp van FC Groningen. Waar Dick Lukien assistent nog bij was.
Ja, klopt. Ik heb toen gehoord van verschillende bronnen die mee waren. Dat Fabio Tente zich enorm had geërgerd aan de instelling die Lukien daar aan de dag legde met de jongens die onze hoede had.
Ja, en waar doelde Gerrit Kempkes van op?
Want ja, dat is meer vakantie vieren dan trainen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja. Nou ja, weet je, ik denk dat Dick... de boog moet ook niet... Ik ben heel erg voorstander van dat de boog niet altijd gespannen moet staan. Ik denk dat op dit moment ook wel een probleem is. Een beetje tussen Danny Buijs en de spelersgroep van FC Groningen. Er wordt alleen maar over voetbal gepraat binnen de club. Over prestaties, over hoe het beter kan. En dat gebeurt in goede en in slechte tijden. Ik denk dat Dick wel wat meer oog heeft, zeg maar, voor de mensen eromheen ook.
Dat denk ik ook.
En voor het sociale gebeuren.
Ja.
En ik ben er 100% van overtuigd dat minstens net zo belangrijk is als de kwaliteit die je in huis hebt om altijd een serieuze training.
Misschien wel belangrijker zelfs, William. Weet je nog, toen Ron Jans binnenkwam na het tijdperk Lodewegen, de eerste woorden die Jans sprak voor de camera waren: ik wil de glimlach weer terugbrengen op de training.
Precies.
Ja. En dat is gelukt. Volgens mij gingen de prestaties zetten met hetzelfde elftal, wat na 9 wedstrijden met 1 punt onderaan stonden, haalden nog bijna Europees voetbal uiteindelijk.
Ja. Moet je er ook bij zeggen, even, dat vind ik, want Lodewegers is natuurlijk de allerliefste man op aarde ongeveer. Hè? Dus,
zeker.
Dat wil ik nog even. Maar inderdaad, kijk, ik denk dat zo'n Kempkes, als die op een trainingskamp zit, die is natuurlijk gewend om met schaatsers in het buitenland te zitten. En dan is het inderdaad 20 keer een berg op fietsen en korte sprintjes. En daar ben je echt om te trainen. Een trainingskamp.
Ja, ik zou het vreselijk vinden met Kempkes.
Ja, precies. Het trainingskamp voor voetballers is nou eenmaal gewoon iets meer stiekem uit je hotelkamer ontsnappen om tot die
uur s'nachts. Heel belangrijk.
Precies. Dus daar,
volgens mij was het ook een uitspraak van Lukien die ooit een keer zei van voetballers gaan op voetbal om lekker te voetballen. Om de bal aan de voeten te hebben, om goals te maken, om mooie passes te maken en niet om achter een bal aan te lopen. Dus je moet zorgen dat mensen gewoon vooral plezier hebben in hun werk. En dat zie ik bij FC Groningen ook helemaal niet meer. En als ik plezier in mijn werk heb, presteer ik beter. Dat geldt voor jullie net zo. En volgens mij is dat gewoon wel een belangrijke zaak inderdaad. Om dat weer een beetje terug te krijgen.
En precies. Ook daarom zou ik Lukien dus van harte aanbevelen. Want dat, precies wat jij zegt, Willem, dat mist ook wel een beetje bij het gewoon doen. Een beetje plezier, vooral bij de jongens.
Ja.
Onderling wordt er wel wat beginnen gehad hoor. Maar dat gebeurt dan ook bijna stiekem, zeg maar. Er is een cultuur dat het eigenlijk een soort van not done is. Omdat het allemaal zo serieus en prestatiegericht moet zijn. En
De angst lijkt wel een beetje te regeren. Mensen zijn bang om fouten te maken, om een bulderende buis naast een lijn over zich heen te krijgen. En Buijs heeft veel goed gedaan. Dus ik wil ook zeker niet te negatief over hem zijn. Hij heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Maar ik heb wel het idee dat het gewoon een beetje op is van beide kanten. Dat het tijd is voor een frisse wind.
Ja,
daar ben ik op zich. Maar dat heb ik ook wel eerder aangegeven over deze podcast wel. Daar ben ik op zich niet... Daar kan ik wel mee. Ik vind wel dat het tijd is voor een frisse wind. Ik vind alleen niet dat je Buijs kunt aanwrijven, om daar nog even op terug te komen. Dat de prestaties en ook het voetbal, dat op dit moment zo tegenvalt.
Nee, precies. Daar is ook het technische gedeelte van de club. Heeft daar een flinke vinger in.
Ja.
Ik vind dat Marc-Jan Verdeels daar verantwoordelijk voor is.
Dat vind ik ook. Maar toch denk ik dat er andere teams in de Eredivisie zijn die een vergelijkbaar minstens een wat leuke post meer punten binnenhalen. Ja.
Tot slot eventjes. De AZ... Komende dinsdag alweer, zeg ik. Dinsdagavond. Om
9 uur.
De club in vorm wel een beetje natuurlijk. Hè? Hoewel ze tegen Willem II niet heel goed waren. Maar goed, de week daarvoor Ajax verslagen in de Johan Cruijff Arena. Nu inmiddels zesde alweer. Zo snel gaat het toch ook. Kansloos al, vooraf. William?
Ik wil William alvast... Oh, sorry.
Ja, sorry.
Jij wilde mij alvast heel veel sterkte wensen.
Nou ja, het wordt weer koud de komende dagen. En dan van maandag, dinsdagavond, wedstrijd 9 uur in de koude lege Euroborg.
Het is in Alkmaar.
Maar, Alkmaar, nog erger, waar de wind altijd windkracht 10 staat.
Ik zou zeggen, Alkmaar, Euroborg staat bekend als een stadion wat koud kan zijn. In Alkmaar is dat nog eens keer, een stukje erger. Maar, dus.
Mag ik je een tip geven, William? Peperkorrels in je schoenen doen.
Echt waar?
Ja, dat helpt. Dat doet bij FC Groningen ook op echte winterwedstrijden, want die korrels gaan kapot en door die wrijving van je voet met de voetzool ontstaat er ritten uit. En dan hou je gewoon lekker warme voeten.
Oké. Nou, ik zal me eraan houden. En qua voetbaltijd om nog niet waar terug te komen. Ik ben over het algemeen geen voorstander van 5 verdedigers. Ik vond het ook een beetje, geen lekkere opstelling die
Die Sverko is slecht ook trouwens, hè?
Maar te wie is dat recht sterk, dat kan toch ook niet. Dat is toch ook al zo vaak geweest dat hij daar door de bodem zakt.
Daar hoor ik ook veel mensen over. En daar wil ik ook nog even iets over zeggen. Te wie is dat recht sterk, ben ik ook geen voorstander van. Maar nu heb je de afgelopen weken gezien hoe de web opgebouwd vanuit het centrum van de verdediging van FC Groningen.
Ja, helemaal gelijk. Moet je in het centrum hebben inderdaad. Je moet daar een voetballer hebben. Nou, Te Wierik is ook niet de voetballer zeg maar, die je daar dat wil laten doen. Sverko kan werkelijk niet voetballen en kan niet verdedigen. Vind ik echt een hele slechte speler.
Mag niet door elkaar praten, maar jij neemt het van mij over. Hè?
Ja, sorry. Ja, je hebt helemaal gelijk, William. Excuus, ga lekker door.
Nou, er was dus helemaal geen sprake van opbouw van achteruit. En Buijs heeft dat geprobeerd op te lossen door Casemiro weer terug. Want Dankelui, wat normaal gesproken een rechtsback is, ook geen geweldenaar hoor trouwens.
Nee.
Maar die is 4 weken uitgeschakeld geweest vanwege corona. Dus Buijs heeft dat eventjes aangezien met Casemiro dan op rechtsback. En de verdediger deed de jongen dat daar goed. Alleen, in het centrum werd het totaal niet meer opgebouwd. En de enige die eigenlijk een beetje voor opbouw van achteruit kan zorgen, vorig jaar was dat Itakura af toen nog wel. Maar dat is dan nu Casemiro, notabene een jongen die vorig seizoen nog gewoon in de keukenkampioen-divisie speelde bij Jong Ajax. Dus eigenlijk zegt dat al genoeg. Is dat dan een hele bevestiging van mijn hele verhaal over kwaliteit en onervarenheid? Maar goed, maar dat is de reden waarom Casemiro nu even respect komt. Want je hebt niet anders. Dankjewel, je hebt 4 weken niet getraind. En Casemiro die heb je nodig in het centrum om enig voetbal erin te brengen.
En Elan Koury dan? Ja, die was ook ziek of geblesseerd.
Elan Koury was geblesseerd.
Ze was geblesseerd, ja. Dat wordt de voeding wel doen.
Geblesseerd geraakt door de training.
Ja. Maar ja, goed, de tweede helft zegt hij dat toch wel weer andersom. Dan komt hij er toch weer op terug.
Ja, omdat je achter staat. Dus dan moet er wat gebeuren. Dan ga je wat forceren. En dat leek nog bijna te slagen ook nog toen de 2-2 kwamen. Maar ja,
ik vond dat Van Kamerbond wel goed inviel voor de verandering een keertje.
Vond ik ook. En ik denk ook dat die jongen meer kans verdient. Ik weet het niet.
Ja.
Ik heb vorige week nog gevraagd van buiten. Ik zeg van, wat heeft Daniel van Kaan jou aangedaan? Dat hij nauwelijks nog kansen krijgt. Maar Buijs die zegt gewoon van, hij heeft me niks aangedaan. Er is sprake van concurrentie op het middenveld. En Buijs vindt hem eigenlijk, komt er eigenlijk gewoon neer. Hij vindt hem gewoon niet goed genoeg.
Ja, nou, ik vond hem echt een paar keer goed wegdraaien gisteren. En dat missen we wel een beetje bij FC Groningen. Duarte kan het ook wel, dat hij met een versnelling het spel kan opendraaien. Maar Van Kaan deed het gisteren. En dat deed hij toen hij doorbrak ook vrij goed.
Voor mij mag Van Kaan meer kans hebben dan dat hij dit seizoen heeft gekregen, absoluut.
Ja, sowieso.
Ik wilde bijna gaan afsluiten, de tijd zit erop. De tijd zit erop en we moeten straks naar de training van FC Groningen, William.
Ja, daar ga jij naartoe, want ik ga naar een interview met Henk Grol.
Ja, dus...
Oh, wat leuk, ik spreek Henk Grol over 3 weken.
Oh, wat leuk. Okay.
Heerlijk, hè?
Nou, mooi, man.
Allemaal hetzelfde vijvertje. Ik wil even tot slot... William, ik wilde één dingetje nog. Want morgen die wedstrijd is om 9 uur al van AZ, FC Groningen. Of pas bedoel ik. Dus dat betekent dat het een deadline verhaal wordt. Heb je alvast de eerste 4 alinea's geschreven over een kansloze nederlaag in Alkmaar? Of is dat te voorbarig?
Nee, ik werk niet zo. want ik schrijf eigenlijk zo weinig mogelijk in voor. Meestal begin ik pas in de rust met mijn productie. Hoe laat de wedstrijd ook is. Hoezeer ik ook tegen de deadline moet werken. En ten tweede... ik acht FC Groningen, je kunt wel zeggen van de kansloze nederlaag, et cetera. Maar mijn hoop is nog wel een beetje gevestigd op het feit dat AZ gewoon daar het spel moet maken natuurlijk. Gezien de status van die club en gezien het feit dat ze thuis spelen. En dat FC Groningen in dit geval wel eens even een keer, net als 2-3 weken geleden tegen Feyenoord, een keer een beetje af kan wachten van wat AZ gaat doen.
En bovendien zag ik het ook tegen AZ.
Dat was een spel dat...
Eigenlijk
wat
ja. sorry. eigenlijk was FC Groningen dat beter dan dat zelf.
Ja, absoluut. Dat is gelijk. Ik wil trouwens je nog even een compliment geven, William, ook voor je interview met Postema. Dat was erg leuk om te lezen.
Leuk.
Ik hoop dat de jongen vaker gaat scoren. En wat me ook opviel, je had het gedeeld op je persoonlijke pagina. En Mike de Wierik was een van de eerste likers die dat... zeg wat over de onderlinge verstandshouding? Of...
Ja, maar die onderlinge verstandshouding, zeg maar, tussen de spelers op zich, daar is volgens mij niet zo heel veel mis mee. Dus ik bespeur geen groepjesvorming of zo. Het is wel een beetje een gespannen sfeer, omdat, hè, nou ja, wat we net al hebben genoemd, altijd alleen maar om voetbal draait. Maar die boog staat altijd gespannen. Maar onderling met die spelers is het volgens mij allemaal prima. En dat daar draagt de Wierik, wat gewoon een gezellige jongen is natuurlijk, ook zeker aan bij. En om over die goal van Postma nog even tot slot iets te zeggen. Of heb ik die vraag niet beantwoord, Willem?
Nee, dat was een complimentje. Het was geen vraag. Maar als je graag wat wil zeggen over die goal, dan ben ik benieuwd.
Als je zelf wat wil zeggen over je complimentje.
Nee, en graag in ontvangst. En als ik inderdaad ook iemand doelpunt Romano Postma, 29 wedstrijden heeft hij erop moeten wachten. Hij heeft paal geraakt, hij heeft lat geraakt, hij heeft alles geraakt wat te maken valt. Maar die bal die viel steeds maar niet.
Ook wel eerlijk, hè? Want hij voor de camera altijd de rust uitstraalt. Het komt wel, ik heb vertrouwen, de mensen omheen hebben het vertrouwen. Maar die goal viel was.
Ja, nee, klopt. En dat is natuurlijk, kijk, wat iedereen praat, die jongen is 19 jaar. Hè, en iedereen praat natuurlijk continu over het moment van, ja, maar Romano maakt niet druk, komt wel, echt waar, jongen, je moet er niet mee zitten, moet niet in je hoofd gaan zitten. Daar heb ik ook aan meegedaan, hoor, want dat heb ik afgelopen anderhalf, twee jaar ook zeker 6-7 keer tegen me gezegd. Maar ja, weet je, uiteindelijk heeft die jongen natuurlijk wel gewoon zijn eigen gedachten. En hij zit er gewoon mee. Dat kun je gewoon
niet. Maar die jongen is ook een kind van de club, kind van de stad. Ja. Die wil gewoon presteren voor zijn club natuurlijk.
Ja, absoluut. Nou, en ik denk... Nou, mijn gevoel zegt dat de band gebroken is nu.
Okay. Ik hoop het.
Heel goed. Laten we daarmee afsluiten. Postema gaat er nog heel veel maken dit seizoen. En de play-offs worden toch nog gehaald. We zullen het allemaal zien. Dankjewel, William. Dankjewel, Willem. Vooral ook dat jullie...
Dankjewel, Martijn.
Fijne feestdagen voor alle luisteraars en ook zeker voor jullie. En goed oud en nieuw, ondanks alle...
Ja, maar misschien komen wij niet nog met een podcast deze week, William?
Oh ja,
tuurlijk.
Ja, precies.
Tuurlijk, even dus afsluiten voor de eerste
die wensen kun je de volgende keer doen. Dankjewel. Dankjewel. En okay. Tot de volgende keer. Yo.
Yo, hoi.
Radio Milko. Radio Milko.